Met Michiel.
Special. Blur.
3FM.
De jaren 90 waren de hoogtijdagen voor de Britpop. Denk aan bands als Oasis. Pulp. Suede.
I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do.
En Daisy Jongens.
Hello, we're Blur.
Het begint allemaal in december 1988, als in Londen de band Seymour wordt opgericht door Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James en Dave Rowntree. Een van hun eerste demo's klinkt zo en een echte Blur-fan herkent wellicht... Inderdaad, hun nummer Sing, dat dus ook al in de Seymour-dagen op het repertoire stond. In 1989 geven ze hun allereerste optreden en een platendeal laat niet lang op zich wachten.
We sent one demo out to one record company and they came to see us and liked us. It was, you know, it wasn't a by choice, it was by kind of what happened. It's like meeting someone in the street and suddenly them becoming your best friend. Yeah, it is lucky, you know, but all the best things are quite lucky.
Het nieuwe label vindt wel dat Seymour echt een kansloze naam is. Verander maar, jongens. En zo werd Blur geboren. In het begin klinken ze eigenlijk, ja, als iedereen in die tijd, de Manchester sound van de Happy Mondays en Stone Roses hoor je ook goed terug in de eerste hit There's No Other Way. Zo dat de carrières van de vier jongens daarna meteen als een komeet ging. There's No Other Way deed het goed en ook het debuutalbum Leisure uit 1991 brandt in de top 10. Maar vooralsnog kost Blur het label vooral geld. Een hele hoop geld. En daarom werden de mannen op het vliegtuig gezet naar de States om het daar maar eens eventjes te gaan maken.
The first record was a bit of a disaster because we allowed ourselves to be steered in some way by the record label. After that really, from the point we put out Pop Scene onwards, yeah, I think there was a strong manifesto.
Ja. Het was begin jaren 90. Amerika was in de ban van Nirvana, van grunge, van stoere Amerikaanse geluiden.
It was a raw, heavy sound, born of geographic isolation, boredom and economic despair. The grunge revolution begins in Seattle, Washington.
Eén bandnaam zong rond over de hele wereld. Nirvana.
Nirvana. Nirvana. Everywhere Nirvana. If you were in a band that was not Nirvana or a diet Nirvana, you were nothing.
En Blur was duidelijk niet Nirvana. Damon werd er doodongelukkig van die Amerikaanse tour en dat hele grunge tijdperk erbij. Hij had ontzettend veel heimwee en begon liedjes te schrijven over zijn thuisland. Over die typisch Britse dingen zoals Tea Time en Sunday Roast die hij zo miste aan de andere kant van de oceaan. En die oer-Britse liedjes resulteerden uiteindelijk in album nummer 2, Modern Life. Maar niet alleen Damon Albarn, er waren meer bands die zich gingen afzetten tegen dat grungy Amerikaanse geluid dat je ook in Engeland alleen maar op de radio hoorde. Zoals Pulp en Suede, bands uit het Londense kunstacademisch circuit die muziek maakten die, nou ja, heel Engels klonk. Met teksten over het alledaagse leven in de UK.
British bands are no longer embarrassed to sing about where they come from. They found their voice.
En dat pure Britse imago werpt zijn vruchten af. Blur wordt razend populair.
It's funny because people say
you're a British band, you sing about Britain, talk about Britain, which is true. I mean, we've always all lived here, but I've only spent about 2 weeks in this country this year, and half of that time was at Heathrow Airport. I think we're gradually becoming international creatures.
Langzaam maar zeker kreeg deze anti-Amerikaanse, pro-Britse stroming een naam, dankzij muziekbladen als Enemy en Selector. De term bestond al wel, maar in de jaren 90 werd Britpop echt een ding. Britse muziek over Britse dingen. Met als wel heel duidelijk voorbeeld Parklife, de titeltrack van Blur's derde album uit 1994. Parklife werd Blur de grootste Britse band van het moment.
The biggest band in Britain. Their last album Parklife sold heaps, winning the Brit Awards, Brat Awards and any award connected with the pop scene. They're nominated for best group in next week's MTV Europe Music Awards. Last month, of course, they released their fifth album, The Great Escape, which shot to number one in the UK, outselling the rest of the top ten. Put together, here they are, live in the studio. It's Damon, it's Graham, it's Alex, it's Blur!
Het album staat bijna anderhalf jaar bovenaan in de albumlijsten. Blur wint 4 Brit Awards dit jaar en hun dagen als alternatiefbandje waren definitely voorbij. Tijdens de Brit Awards van 1995 bedankt Damon trouwens nog Oasis voor de inspiratie.
I think this should have been shared with Oasis. Yeah, much love and respect to them. Thanks to everyone who's had blind faith in us, past and present. And wake up America.
Maar de sfeer tussen de RT40 Blur Boys en de Working Class Heroes van Oasis wordt al snel een heel stuk minder. Als Blur besluit om de nieuwe single Country House op dezelfde dag als Oasis single Roll With It uit te brengen.
When the record shop doors opened this morning, battle commenced. The chances are both singles could have been number one had they been released on separate weeks.
I'm a little nervous about the whole thing, obviously, because both bands have really upped the stakes. And someone's going to come out on top and someone's going to come out second, and you know, by the very nature of being in a band, you're always quite competitive and you want to come top, really.
Noel Gallagher van Oasis was not amused.
We were quite offended at the time. We were sat in Rockfield and Alan McGee came down and said they've moved their single back. You know, they had it ready to go like 2 weeks before and they decided to stop it and move it back so it was on the same day as ours. It was a chance, it was their last chance really to drag themselves up on the coattails of my band really. But then again you get Damon Albarn on the 10 o'clock news, you know. I ask you, what the fuck is all that about?
Maar ja, wie het laatst lacht, lacht misschien wel het beste. Blur won de race, hun Country House single verkocht bijna 60.000 exemplaren meer dan Oasis en werd nummer 1. Maar uiteindelijk waren ze de verliezers, want het album van Oasis, What's the Story Morning Glory, bleek succesvoller dan het album van Blur, The Great Escape. Blur verliest dus terrein aan Oasis. In 1996 was dan ook niet Blur, maar Oasis de grote winnaar van de Brit Awards. En in hun speech betrekken ze zelfs de politiek. Ze geven namelijk openlijk steun aan de voortrekker van de Labour Party, de latere Prime Minister Tony Blair.
Oi! There are 7 people in this room tonight who are giving a little bit of hope
to young people in this country. That is me, our kid, Bonehead, Quigsy, Alan White, Alan McGee and Tony Blair. And if you've all got anything about you, you get up there and you shake Tony Blair's hand, man. He's a man. Power to the people!
Het was het hoogtepunt van Britpop, maar ook meteen het begin van het einde. Want stoere artiesten die een politicus bedanken in een award speech en de prime minister die een rockster uitnodigt voor een kopje thee? Niet zo heel stoer. Britpop ging dus bergafwaarts. Blur verloor van Oasis en ook in de band zelf begon het flink te rommelen. Bassist James neukte zich 3 slagen in de ronde. Damon dacht dat hij de koning van de band was en regeerde met ijzeren hand over de muziek van Blur. En gitarist Graham begon te drinken en te drinken en te drinken. And when she lets me slip away, toch bleef Blur bij elkaar, al hing het voorbestaan een tijd lang aan een zijden draadje. Gitarist Graham had inmiddels de Amerikaanse muziek herontdekt en luisterde veel naar bands als Pavement. En hij wilde een ander geluid voor Blur. Uiteindelijk weet hij Damon over te halen om de sound van Blur te veranderen.
I've listened to so much, you know, a completely different field of music since the last time we made a record. And I'd hope to do the same again. I hate the idea of just being really consistent. It just doesn't work for us, you know. I think the fun of being in Blur and the sound of Blur is a lot of different things.
Dat resulteert in het titeloze album Blur uit 1997. Commercieel gezien het meest succesvolle album van de band. Met een heel ander geluid dan we gewend waren van Britpop. Britpop was over het hoogtepunt heen, het was tijd voor wat nieuws. Het effect is dat de jongens dan ook eindelijk succesvol zijn in de States. Het nummer Song 2 werd ook daar namelijk een hit. Wat veel Britpopbands niet lukte, doorbreken in Amerika, lukte Blur wel met hun nieuwe geluid. Het laatste 90s album van Blur was het album 13 uit 1999. En in hetzelfde jaar vierde Blur 10-jarig jubileum. Maar aan het begin van de 21ste eeuw begon de band uit elkaar te vallen. Gitarist Graham stapte tijdens de opnames van het nieuwe album uit de band om solo te gaan. Damon richtte zijn aandacht op zijn nieuwe project Gorillaz, waar hij het grootste deel van de Zeros mee bezig was. Pas aan het einde van de Zeros komt Blur bij elkaar voor een serie reunieconcerten. In 2012 brengen ze ook 2 singles uit, The Puritan en Under the Westway. En datzelfde jaar speelden ze ook als headliner tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. En weer een jaar later, in 2013, staat de groep ook op Rock Werchter. Now it's magic, weer 2 jaar stilte, is er ineens in 2015 groot nieuws. De band komt meer dan 10 jaar na hun laatste album, eind april, met de plaat The Magic Whip. Een nieuw album en nieuwe concerten. Blur leeft weer. En eigenlijk door toeval. De band zou namelijk in mei 2013 spelen op een festival in Japan, dat op het allerlaatste moment niet doorgaat. Het resultaat? 5 onverwacht vrije dagen in Hongkong in het verre heel drukke schema van de mannen. Ja, wat doe je daarmee?
Yeah, we were going to Hong Kong and then we were going to Japan. But Japan got cancelled because the promoter ran into trouble or whatever. And then our next gig was in Jakarta. So we found ourselves in Hong Kong and we had 2 options. We either fly everyone back to London for 5 days and then back out to Indonesia, which was sort of would be really expensive. It was one cheaper to keep everyone and let everyone have a bit of a holiday. And I suppose, you know, we could have gone our separate ways. I could have always wanted to go to the South Seas. I could have gone off to Fiji or something like that, or you know, popped over to India. But we decided that we'd use our time collectively to some sort of use.
Dat materiaal was goed, maar hoe lastig is het om met zo'n roemruchte geschiedenis een album uit te brengen? De kans dat het een tegenvaller is, is aanwezig en dat voelen de bandleden ook. Sterker nog, lange tijd overwegen de mannen helemaal niks met het opgenomen materiaal te doen.
Yeah, and that's why we didn't really want to do it or make any announcements about it. The actual, even between the four of us, we kept it secret from each other, sort of thing. We're going to the studio, but it's just, you know, it's not an album, you know. It's we're just going to, you know, play. You know, it's not an album, no. That's what we're doing. And we didn't tell, you know, anybody. It was, and I was going off to work. I was telling my family, and I, all right, I'm off to work now. I'm going to Stephen Street, and then coming back. And how was your day, Dad? So, yeah. Where have you been? Work. You know, things like that.
Maar toch, het laat ze niet los. Tegen de buitenwereld houden ze vol geen album uit te brengen, hoor. Maar het kriebelt en het jeukt aan alle kanten.
It was heartbreaking to feel the momentum just dissipate again. And I think I had no trace of it at all, apart from I had a camera with me, and one of the with the drum tech took some footage of us jamming in the studio. So, and I suddenly thought, like just before Christmas last year, I thought, wow. I played it all back. There's like 2 or 3 hours of footage, and I sat drinking a bottle of whiskey and listening to it late into the night on my own. And it was, and you can just hear, like with a Lead Belly recording or a Lauren Hardy film, you know, it's like the quality's awful, but you can just feel the brilliance of it coming through. And it was all there, just coming through this tiny little camera mic. And I was, oh God, that was really good. And, you know, it could have been, it's the saddest sentence in any language. That was a Friday, and literally on the Monday, I got a phone call saying, "Oh, Damon and Graham bumped into each other this morning, and Graham's going to take that, going to take that stuff you did off on, take that stuff you did in Hong Kong, and have a look at it." So that was it was funny. It seems weird that we were all thinking about it again at the same time.
De eerste echte single van The Magic Whip is Lonesome Street, een onmiskenbare Blur track. Het is dan ook Blur, anno 2015, maar met de onmiskenbare energie van de vier bandleden als ze samen zijn, net als vroeger.
Well, it sounds like Blur in Hong Kong in 2015. It just happened. It just came out. I don't really know how it happened. It happened the same way that we wrote our very first thing. We're just all in the room together, trying to play louder than each other.
Een van de nummers op de Magic Whip, Ong Ong, bestond eigenlijk al een jaar of vier als een soort van losse demo. En die titel? Nee, echt, het slaat nergens op. Het is niks.
I don't know why it's called Ong Ong. When I came back to, I just liked it. It just sort of, it was quite sort of, you know, it was odd enough to keep as a title. And then it came back as this sort of uplifting chant, really. But still, there was no reference to Ong Ong, and it still. Why had I called it Ong Ong in the first place? And I sort of Googled it over Christmas, trying to find out why I must have been, what was I thinking about? You know, I have no recollection of what, but I must have been thinking about something really interesting.
Maar de demo duikt toch weer op tijdens die studiosessies in Hong Kong, omdat, nou ja, het klopt. De demo klinkt als een garagebandje in een demostudio, en dat is exact wat Blur daar is, die 5 dagen in Hong Kong. Ja, maar die titel, hè? Damon gaat nog maar eens op Google kijken of het echt niks geks is voor ze het ineens zo opnemen.
Ja, yeah, Google it. There's nothing. There's a holding company for in somewhere in the Far East. I don't know. Called Ong Ong Holdings. But that's it. There's nothing. There's nothing. There's no reference to it as a word in any language. There's no slang. It's nothing. Where did I get it from? I don't know where I got the word Ong Ong. And then I suddenly realized that if you just put an H and a K, you got Hong Kong. And at that point, it was like, well, you know, relating back to that sort of idea of serendipity, it was like, well, that's really, really odd. I've ended up recording a record in Hong Kong, and it was there all along.
Ook al ligt de basis voor de Magic Whip in die 5 dagen in Hongkong, het is niet zo dat alle nummers ook daar zijn opgenomen. Ook eind 2014 neemt de band nog dingen op, veelal wel gebaseerd op die Hongkong-tapes. Het nummer There's Too Many of Us is een mooi voorbeeld van een basis in Hongkong, maar met een volstrekt andere betekenis.
We pose this question to our children that leads them all to stray into their own tiny houses of the same mistakes we made. It is quite scary. It's quite scary, that song. And I mean, I can imagine us performing that and at the end of it, it just goes black.
Het nummer begon als een commentaar op de overvolle stad met zijn overvolle metro's.
There are too many of us. I remember that sort of phrase in Hong Kong and getting quite anxious. Another layer of anxiety over my already layers of anxiety having traveled by tube. You know, every day in Hong Kong. They just make me quite anxious, tubes and that kind of sardine travel thing.
Damon maakt het nummer pas af na een ervaring in december 2014, als hij voor een solo tour in Australië is. Hij is daar getuige van een gijzeling in een koffietent vlak buiten zijn hotel.
Australian police just confirmed 3 are dead and 4 injured after the tense 16-hour siege in downtown Sydney. The victims include 2 hostages, a 34-year-old man and a 38-year-old woman, and the gunman, a 50-year-old man. All 3 victims were pronounced dead after being taken to the hospital, and police said in a news conference just now that 17 hostages total had been accounted for.
Damon ziet alles uit zijn raam en tegelijkertijd via de tv gebeuren. Het inspireert hem tot het voltooien van de uiteindelijke lyrics van het nummer. En hoe desastreus de aanleiding ook is, het is wel typisch Blur om heel beeldende teksten te brengen in de nummers. Dat deden ze in de 90s al en nu weer.
You know, I think live it could be quite extraordinary, really. There's a lot of imagery on this record, and it's going to be really fun, kind of dramatizing some of that for the stage, you know, which is a very Blur thing to do. And it's nice to feel that we're doing it again, but in a modern way. It doesn't feel at all sort of nostalgic. It just feels like that's the world today, you know. And that's what kind of gave us our power, you know, at that moment in time, all those decades ago. It feels like, in a way, it's a similar sort of thing. I'm not trying to replicate that experience at all. It just feels interesting again, and it feels worth at least sort of articulating that joy again.